Goedemorgen lieve mensen uit Veenendaal, Regenboog Noord. Het is een voorrecht om, ondanks dat ik niet bij jullie ter plekke kan zijn, om toch bij jullie in de dienst te zijn via deze opname die ik mocht maken in de studio's van Stichting De Hoop in Dordrecht, waar ik zelf ook woon. Ik heb hier ook een tijd gewerkt en draag dit werk ook een warm hart toe. En zoals we weten is het ook in de zorg een lastige tijd en dat is ook niet anders bij De Hoop. Dus mag ik ook deze morgen dan beginnen met te vragen of je wilt bidden. Ook voor mensen die hier werken, maar ook voor alle gasten die hier opgenomen zijn, die hier behandeld worden. Zodat ze ook juist in deze tijd Gods vrede en ook genezing mogen ervaren. Nou, het is goed om met jullie ook een woord te mogen delen vanmorgen. Dat doe ik natuurlijk graag, want het zijn bijzondere tijden. Daar is ook al veel over gezegd de afgelopen dagen en weken. Ik denk dat iedere preek daar wel ongeveer over gaat. Maar vanmorgen wil ik het hebben over de relatie met God als basis van ons leven. De relatie die we soms intensiever, soms minder intensief ervaren met God in ons leven, in ons dagelijks leven. En dat ga ik doen aan de hand van een Bijbelverhaal in een psalmboek. Maar het is een belangrijk thema. Een belangrijk thema voor deze tijd. Omdat zoveel dingen in een ander perspectief komen te staan. Het is een belangrijke vraag, hoe kijk je naar de wereld? Hoe kijk je naar je leven? Wat ontwikkelt er in je hoofd? En misschien wel belangrijker, wat ontwikkelt er in je hart? Het overkomt ons allemaal dat we vragen hebben. Dat er dingen zijn die we niet begrijpen. En dat is ook logisch, want heel veel dingen staan ter discussie. De vastigheid die we hadden, de maakbare wereld waarin we toch leefden en die we in zekere zin ook wel koesterden, die staat ter discussie, staat op losse schroeven. De consumptiemaatschappij waarin, als we eerlijk zijn, ook als christenen vaak meegenomen worden, ja, die blijkt niet zo zeker meer te zijn. Een van de verhalen die me trof in de afgelopen weken, misschien heb je het ook zelf wel gehoord in een interview van Cor Katsigian, een van de artsen die ook ooit op opwekking sprak. Hij vertelde dat iemand werd opgenomen en dat die man een grote zak met geld had meegenomen. Had alles gepint wat hij had op de bank en dat had hij meegenomen. En hij wilde dat overhandigen aan het verplegend personeel en de artsen, met de hoop dat als hij alles zou geven wat hij had, dat zij zouden kunnen garanderen dat hij niet alleen zou sterven. En dat is de wereld waarin we leven. Mensen zijn bang, mensen zijn angstig, we weten niet wat de toekomst gaat brengen. En te midden van juist die situatie is het goed om naar binnen te kijken, om te reflecteren op ons leven, om tijd te nemen om bij God te zijn, om vanuit de relatie met God te leven en te groeien. En vanmorgen wil ik jullie meenemen op bezoek. Op bezoek bij Asaf. En Asaf, een van de verhalen van Asaf lezen we in Psalm 73 en daar neem ik jullie in mee. Maar ik wil eerst iets vertellen over Asaf, omdat me dat persoonlijk raakte ook als het gaat om het verhaal wat we lezen in Psalm 73. Asaf was namelijk koorleider, hij was aanbiddingsleider, hij was muzikant en hij werkte fulltime in de gemeente. Nou, ik vind dat mooi, ik ben zelf ook muzikant en aanbiddingsleider, dus ik relateer me wel met Asaf. Nou, dit is een tijd waarin je, als je fulltime werkt voor een gemeente, ben je niet meer fulltime daar. Maar Asaf was fulltime bezig met aanbidden. Fulltime bezig met het maken van aanbiddingsmuziek. Iets wat ik ook natuurlijk herken vanuit opwekking. We hebben net de nieuwe cd opgenomen. Die wordt op dit moment gemaakt. En het is altijd een zegen om nieuwe muziek de kerken in te brengen. Om mensen te helpen om nog meer in aanbidding te zijn door muziek. En muziek is natuurlijk maar één vorm van aanbidding. Maar Asaf was zo'n iemand. Hij was ook een vriend van David. Dus hij was gewend om samen met David prachtige psalmen te schrijven. En we gaan naar die psalm 73 waar we Asaf tegenkomen. Op het moment dat hij aan het mijmeren is over het leven. Op het moment dat hem iets gebeurt, op het moment dat hij gaat nadenken, hij gaat malen over wat er om hem heen gebeurt. Iets wat we misschien in deze tijden wel doen, iets wat ons vaker overkomt. Maar ik wil je uitnodigen om, als je thuis zit, om op je Bijbel of je Bijbel-app of wat het ook mocht zijn. En we nemen ook de teksten mee op het scherm. Om even mee te lezen bij het begin van het verhaal van deze Asaf, die dus fulltime in de kerk bezig was. En Asaf schrijft in Psalm 73 dit: ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Het is al een statement. En eigenlijk dat begin van die tekst, het begin van die psalm, ik vermoed dat dit zijn conclusie was nadat hij het allemaal beleefd had. Dat heb je natuurlijk als je het opschrijft, dan kun je beginnen met het eindstuk, met de conclusie. Maar het is een belangrijk statement, het is een belangrijke uitspraak voor ons leven. Dat we met elkaar kunnen stellen dat wat er ook gebeurt om ons heen, God is goed. God is goed voor Israël, dat zien we door de geschiedenis heen. Hij zorgt voor zijn volk, hij is de God van zijn volk. En ondanks dat zijn volk hem de rug toekeert, hij blijft trouw. En Israël is een belangrijke maatstaaf voor hoe de wereld ervoor staat. Dat zegt de psalmist dus, God is goed voor Israël. Maar het gaat verder dan dat, God is goed voor wie zuiver is van hart. God is dus geïnteresseerd in hoe het met ons hart is. En wat hij gaat vertellen in deze psalm heeft alles te maken met zijn hart, heeft alles te maken met mijn hart, met jouw hart. Want hij zegt, God is goed voor wie zuiver zijn van hart. En toch, en dan komt het, toch had ik bijna een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden. Want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het geluk van wie kwaad doet. Ik stel me zo voor dat Asaf naar een lange drukke dag thuis komt, in de tijd dat je nog gewoon buiten mocht zijn en naar je werk mocht gaan. En hij zat op zijn stoel en keek door het raam. En hij ging mijmeren, hij ging malen over wat hij om zich heen zag gebeuren. Kan ons ook overkomen in een tijd als deze. Dat je in je stoel ploft, moe. Misschien wel omdat de kinderen thuis zijn en je werk ook nog thuis moet doen. Er zijn zoveel factoren die nu een rol spelen. En je ploft in je stoel neer en je gaat nadenken over hoe het leven in elkaar zit. En Asaf doet het. Hij gaat nadenken over zijn leven. Hij gaat nadenken over het leven van zijn broer. Hij gaat nadenken over het leven van de mensen die hij kent, die Jezus niet kennen, die God niet volgen. En hij begint zich te ergeren aan het feit dat hij weinig verschil ziet tussen hoe God zorgt voor de mensen om hem heen, althans dat is wat hij denkt, en zijn eigen leven. En ja, misschien, ik hoop niet dat we zo naar buiten kijken, maar het kan ons overkomen dat we denken van ja, waar is God ook in ons leven? Als gelovige, als christen, als volger van Jezus, had je misschien wel verwacht dat juist in deze tijd God zou ingrijpen en dat ziekte jouw deur voorbij zou gaan. En misschien zijn er wel mensen in jouw omgeving, vrienden, kennissen, maar misschien wel zelfs familie. Misschien is het wel heel dichtbij gebeurd dat ook in jouw omgeving mensen ziek zijn geworden en misschien zelfs wel mensen gestorven. Dan kan die vraag opkomen, waar was God in? En wat maakt het dan bijzonder dat ik Jezus volg? Nou, Asaf gaat dat ontdekken in deze tijd en hij neemt ons mee. Hij zit te malen, hij gaat twijfelen, hij wordt jaloers. Hij kijkt met afgunst naar de mensen die kwaad doen. Iets wat ons kan overkomen. En hij noemt dan hoe dat gaat in zijn hoofd en hoe de mensen die niet geloven redeneren. Hij gaat daarover nadenken wat ze allemaal zeggen. En in Psalm 73 vers 11 zegt hij dan zelfs dat de mensen in de wereld zeggen, hoe zou God iets weten? Ze stellen de vraag, heeft de Allerhoogste een antwoord? Nou, als je kijkt naar de tijd waarin we leven, zie je twee bewegingen. Aan de ene kant, en het is natuurlijk een mooie ontwikkeling dat we zo met elkaar ook dit ontdekken. Het streamen, het online zijn als kerk. Heel veel kerken merken dat meer mensen kijken dan dat ze eigenlijk in de gemeente hebben zitten. Dus aan de ene kant zie je dat meer mensen zich gaan afvragen, hoe zit het eigenlijk met het leven? Mensen op zoek gaan naar God. Maar als je op social media kijkt en op andere plekken, dan zie je ook dat steeds meer mensen zeggen van ja, maar als er een God bestaat, hoe kan ons dit dan overkomen? Dus een vraag die door eeuwen heen al gesteld wordt door mensen die God niet kennen. Zeg je, waar is God? En heeft God dan een antwoord en zou die iets weten? En Asaf laat het allemaal tot zijn hart doordringen. Hij gaat misschien wel zelfs een heel eind op weg met de mensen die vragen stellen, omdat hij die worsteling in zijn eigen leven ervaart. En hij gaat twijfelen. Hij gaat twijfelen of het wel de moeite waard is. En hij zegt dan in vers 13 en vers 14, ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft dag aan dag en geslagen elke morgen weer. Ik ben zelf iemand waarvoor het glas altijd half vol is. Ik ben heel positief gestemd. En ze vragen ook wel eens in deze tijd, ook naar aanleiding van het feit dat de Pinksterconferentie niet doorgaat, slaap je wel, gaat het goed met je? En ik ben gezegend met altijd een positieve kijk en altijd perspectief naar de toekomst. En natuurlijk twijfel ik wel eens, maar ik ben niet iemand die snel in de put zit. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat er situaties zijn in je leven dat je afvraagt, is het wel de moeite waard? En ik denk dat we allemaal wel eens twijfelen. Is God er wel? is het de moeite waard om Jezus te dienen? Is het de moeite waard om een leven te leven in de handen van God, om ons toe te wijden? En juist in een tijd als deze, waarin we door kleine dingen het verschil kunnen maken, en er een roep komt ook naar de kerk van sta op en maak het verschil, is het de moeite waard om Jezus te volgen? En hij komt ook tot die mijmering en hij zegt, ja, misschien was het ook niet de moeite waard. Hij zegt, ja, vergeefs hield ik wel mijn geweten zuiver. Was het misschien voor niks? En hij gaat verder denken, hij gaat verder mijmeren. En gelukkig komt hij tot bezinning. Gelukkig komt hij verder in zijn relatie met God. En daar zie je dat het zo belangrijk is, want hij maakt een aantal keuzes. En dit wil ik iets naar voren halen vanmorgen, omdat ik denk dat dit een tijd van keuzes is. En niet alleen een tijd van keuzes voor nu, maar ook een tijd van keuzes voor de toekomst. Want in een crisis kiezen we allemaal, maar wat blijft er over als de crisis voorbij is? En als je goed luistert naar de media en naar de journaals, dan hoor je dat gezinnen op scherp staan. Ja, door met elkaar in één ruimte te zitten, kinderen erbij, er gebeurt van alles. De klachten groeien. Maar ook bijvoorbeeld het aantal echtscheidingen. Omdat mensen zo niet gewend zijn om met elkaar om te gaan zo dichtbij, dat effect heeft op huwelijken. En daarom is het goed om verder te lezen in deze belangrijke psalm, waarin hij in vers 15 zegt, maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die me kwelde. In zijn mijmering, waarom heeft de wereld het beter dan ik? Althans, dat was zijn gevoel. Waarom grijpt God niet in? Waar blijft God? Ook in deze situatie zegt hij, ik heb twee keuzes gemaakt. En een derde, daar kom ik straks op terug, want dat is de allerbelangrijkste. Maar in deze twee versen maakt hij twee keuzes. De eerste is, hij kiest voor trouw. En trouw is een belangrijk woord, een woord wat in onze maatschappij wel wat weggeëpt is. En wat nodig is om met elkaar over te blijven spreken. God is God van trouw en God verlangt dat wij trouw zijn. Trouw aan relaties. Trouw aan elkaar. En juist misschien wel in een tijd als deze, trouw aan onze gemeente, aan onze kerk, aan de groep waar we bij horen. Maar trouw is een keus. Trouw is niet een gevoel. Trouw gaat ook niet mee met gevoel. Trouwens, een keuze die we iedere dag opnieuw maken. En Asaf kiest ervoor om trouw te zijn. Hij zegt, zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad. En daar kies ik niet voor. Dus bleef ik nadenken. Dat is een volgende keuze die hij maakt. Hij zegt, ik blijf nadenken. De Bijbel zegt dat ook. Ons geloof is niet op basis van gevoel, maar is op basis van het woord van God. En juist in een tijd waarin het misschien anders druk is, maar ook wel anders rustig. Welke keuzes maak je dan? En maak je de keuze om je te verdiepen in het woord van God, om te lezen wat zegt God eigenlijk? Het is ook een tijd waarin heel veel preken en profetieën en allerlei woorden op internet te vinden zijn. Iedereen vindt het zijn ervan. Maar hoe belangrijk is het dan dat jij en ik teruggaan naar het woord van God, binnen de gemeenschap die we hebben, binnen de gemeente waar we horen, en met elkaar gaan nadenken. Wat zegt God? Wat doet God? En dan komt de derde stap. En dat vind ik een prachtige stap die ik ook wel wil toelichten en die zo ontzettend belangrijk is. En dat is de kern van mijn boodschap voor vanmorgen. Omdat Asaf daar zegt in vers 17, en dit is de sleutelvers van deze psalm, tot ik Gods heiligdom binnenging. Tot ik Gods heiligdom binnenging. En ik wil even terug, en daarom licht ik dat toe wie Asaf was, naar het werk van Asaf. Asaf werkte fulltime in de kerk. Of zoals wij dat in ons jargon zeggen, hij was dus dagelijks in het heiligdom. En toch in zijn mijmering, in zijn twijfel, komt hij op een punt dat hij kiest om echt het heiligdom binnen te gaan. Mijn conclusie op basis van deze tekst is dat het dus mogelijk is om in de kerk te zijn zonder het heiligdom binnen te gaan. En dat is wel mooi om daarover na te denken, want we zitten in een tijd waarin we niet de kerk in kunnen. Althans, velen van ons niet. Soms hebben we een band of een groep die wel wat dingen doet op zondag en dan volgt er een preek online. Maar we kunnen niet meer zoals gebruikelijk de kerk in. Maar op basis van deze psalm zouden we dus ook kunnen zeggen, je kunt dus ook het heiligdom binnengaan zonder dat je per se de kerk in moet. En ik weet, dat is best spannend. Want we hechten met elkaar aan die zondag, aan naar de kerk gaan. En toch leren we van deze tijd zoveel. En is het belangrijk om dit in ons hart te onthouden. Jij en ik kunnen dagelijks het heiligdom binnen, zonder dat er mogelijkheid is om de kerk binnen te gaan. En kerk zijn is belangrijk, bij elkaar komen is belangrijk. Dat missen we allemaal, dat gaat ook weer terugkomen. Maar het feit dat we straks weer de kerk in kunnen, betekent nog niet dat we ook het heiligdom ingaan. En het is prachtig om met elkaar stil te staan en ons die vraag te stellen heel persoonlijk. Hoeveel, hoe vaak ben ik het heiligdom binnen te gaan? Als Jezus met die Samaritaanse vrouw spreekt in Johannes hoofdstuk 4, dan stelt zij ook die vraag, waar moeten we eigenlijk aan bidden? En Jezus zegt dan van ja, weet je, eigenlijk gaat het niet over de plek, het gaat niet over waar, maar het gaat over hoe. En hij zegt dan, God zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En in een tijd waarin het crisis is om ons heen en misschien wel in ons leven en misschien wel in ons hoofd en in ons hart, nodigt God ons uit om het heiligdom in te gaan. Want als we het heiligdom ingaan, en dat, als je straks de psalm verder thuis leest en leest hem dan helemaal, dan zie je dat een nieuw perspectief komt. Want de psalmist die zegt, tot ik het heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht. Hij gaat perspectief krijgen, hij gaat kijken naar het probleem wat hij zag. Hij gaat kijken naar de mensen waar hij moeite mee had. En hij gaat zien dat zijn leven met God in een ander perspectief staat dan het leven van de mensen die zonder God leefden. Hij krijgt perspectief, een perspectief van eeuwigheid. Een perspectief dat het leven niet zich alleen gericht is op het leven hier, op die paar jaar dat we hier mogen leven. En ik zeg wel eens, al word je 100 en 105 en 107, ik ken sommige mensen die zo oud zijn. Dat is maar een druppel op die plaat van de eeuwigheid van datgene wat God voor ons heeft voorbereid. En hij kijkt dan terug op zijn proces en hij zegt, hoe ben ik hier eigenlijk gekomen? En hij zegt dan dit in de volgende tekst die ik even met jullie lees in vers 21 en vers 22. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Ik weet niet hoe het in jouw leven is. Asaf kwam tot de conclusie dat een van de redenen waarom hij was afgeweken van het heiligdom, waarop hij wel, toen kon dat nog in de kerk kon zijn, maar toch niet het heiligdom binnenkwam. Dat kwam omdat hij in zijn hart verbitterd was geraakt. Hij was gekwetst door de situatie en misschien wel door mensen. En hoe makkelijk is dat? Om gekwetst te zijn door mensen om ons heen. En hij zegt, ik werd daardoor dom en dwaas. Ik was als een redeloos dier. Weet je, gekwetst zijn, verbitterd raken, maakt ons redeloos. Terwijl de keuze die hij juist daarvoor maakt is om trouw te zijn en te blijven nadenken. Te blijven zoeken in Gods woord. En misschien zijn er dingen in jouw leven die nu oppoppen, juist omdat je niet meer kunt doen wat je altijd deed. Die duidelijk maken dat er bitterheid is of teleurstelling of gekwetst zijn in je hart. En hoe mooi is het dan dat de Bijbel zegt over alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. God nodigt je vandaag uit om het heiligdom binnen te lopen. Om in zijn aanwezigheid te komen, om in de loop van deze dag een moment te nemen. Misschien is het nu druk om je heen en misschien zijn er wel kinderen om je heen of misschien zie je in een groepje. Maar in de loop van deze dag of de komende week momenten te nemen om binnen te lopen. Dat is waarom Jezus stierf. We hebben het pas gevierd met Pasen dat het voorhangsel scheurde en dat we opnieuw toegang hebben tot God, tot het heiligdom. We mogen het heilige der heiligen in. En Jezus nodigt ons daarvoor uit. En wat de psalmist zegt, en daarmee ga ik afsluiten, wat hij dan zegt over zijn conclusie, over wat hij ontdekt heeft, over zijn nieuwe perspectief. En ik geloof dat het een perspectief is wat juist voor een tijd als deze zo belangrijk is voor jou en voor mij. Dat we steeds weer het heiligdom binnengaan, dat we tijd nemen en dat we met de psalmist kunnen zeggen, maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand. En het mooie van deze tekst is dat In de oorspronkelijke tekst, het woord wat hier gebruikt wordt, is de rechterhand. En het is dezelfde tekst die gebruikt wordt als Jezus Petrus bij de hand grijpt als hij op het water probeerde te lopen en toch wegzakt. Als je in geloof bent gaan lopen in deze tijd en je hebt toch het gevoel dat je in het water wegzakt, dan is Jezus er vandaag. En hij grijpt je bij de rechterhand en hij trekt je omhoog. En de psalmist zegt, u leidt mij volgens uw plan, dan neemt u mij weg met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan. Al wat ik heb is God, nu en altijd. Wie ver van u blijven, komen om. Wie u ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn is mijn enige verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen. Ik hoor veel mensen zeggen dat ze verlangen dat het weer wordt zoals het was. Dat we terug kunnen naar het oude. En ik denk, we gaan niet meer terug naar het oude. Het wordt nooit meer zoals het was. En ergens hoop ik dat het niet meer wordt zoals het was. Maar dat wij in de tijd waarin we leven een verdieping zullen vinden door het heiligdom binnen te gaan. Door Jezus te ontmoeten. En vanuit een nieuw perspectief het leven in te stappen. En dat we juist, misschien wel na de tijd van corona, waarin de crisis voorbij wordt en het leven weer een beetje normaliseert. Wij als christenen, wij als kinderen van God, vanuit relaties zullen opstaan. En mensen zullen vertellen dat er een God is die alles in zijn hand houdt. En ik wil afsluiten met deze tekst, met deze conclusie die ik zelf getrokken heb uit deze psalm. En die wil ik je meegeven voor de komende tijd als om over na te denken. Misschien wel uit te printen en op de spiegel van je badkamer te plakken. Zodat je iedere dag dit uitspreekt in geloof. Er is maar één manier om het leven en alles wat er gebeurt in het juiste perspectief te zien. Het perspectief van God. Steeds bewust de stap te zetten. Één stap in de juiste richting. Het heiligdom in. In zijn nabijheid. Ik wil samen met jullie een gebed uitspreken. En dan wil ik jullie zegenen. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons de Bijbel heeft gegeven. Een boek van gewone mensen. Die met u omgaan. Mensen die twijfelen, die mijmeren, die allerlei gedachtenspinsels hebben. Soms twijfelen, soms verbitterd zijn. En daar ook vanuit concluderen dat dat leidt dat we niet meer in relatie met u staan. Heer, u weet wie we zijn. U weet hoe we nu zitten waar we zijn. U kent ons hart. U weet of we verdrietig zijn of dat we twijfelen. En misschien zijn we wel teleurgesteld. Misschien zijn we wel verbitterd. Heere God, maar mag ik u vragen, u die op alle plekken bent en alle tijden. Heer, of u ons hart wilt aanraken. Of u ons mee wilt nemen naar het heiligdom. Of u ons wilt laten zien, Heer, dat er een plek voor ons is in die nabijheid van u. Wilt u ons helpen om te kiezen voor trouw. Om te kiezen om ons te blijven verdiepen in uw woord en vanuit dat perspectief het leven in te gaan, ook deze week. Heer, dank u wel dat u een God bent van dichtbij. Een God die ons persoonlijk kent. En dat u ons uw zegen geeft. In Jezus' naam. Amen.